Welkom bij UMCG-gesprekken, de podcast waarin we je meenemen in de verhalen van het UMCG. Patiënten, zorgverleners, onderzoekers en studenten vertellen je over hun ervaringen. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Janneke Kruse.
En ik ben Laura Borewis. De gast bij ons is Pauline Bouwman. Haar zoon Roeland heeft een chromosoom 6 afwijking. En Connie van Ravenswaai, hoogleraar klinische genetica. Connie was de dokter die 17 jaar geleden de diagnose stelde bij Roeland. In de afgelopen jaren hebben Connie en Pauline veel contact met elkaar gehad. Niet alleen over Roeland, maar ook over wetenschappelijk onderzoek naar de aandoening van Roeland. Welkom allebei.
Connie, eerst even in het kort. Er zijn heel veel verschillende chromosoomafwijkingen. Het syndroom van Down kennen we allemaal, is misschien wel de bekendste. Maar wat voor afwijkingen zijn er nog meer? En wat heeft Roeland, de zoon van Pauline, precies?
Er zijn inderdaad heel veel verschillende chromosoomafwijkingen. En dat komt omdat we allemaal 23 verschillende chromosomen hebben. In totaal hebben we 46 chromosomen in onze cellen zitten. Daar ligt alle erfelijke informatie op. Je krijgt één pakketje chromosomen van je papa en eentje van je mama. En op die 23 verschillende chromosomen liggen dus ook verschillende erfelijke eigenschappen, duizenden. Je kunt je voorstellen, als je een klein stukje van zo'n chromosoom mist, dan mis je misschien 2, of misschien 10, of misschien 50, of misschien wel 100 erfelijke eigenschappen. En van elk chromosoom kan wel een verschillend stukje weg zijn. Dus dan kan je je voorstellen dat er heel veel verschillende chromosoomafwijkingen kunnen zijn. Roeland mist een stukje van chromosoom 6. Een stukje midden uit chromosoom 6 is verdwenen. Dat is heel bijzonder, want de meeste kinderen met een chromosoom 6 verandering die wij kennen, ontbreekt een stukje aan een van de uiteinden van het chromosoom. Dus of aan de bovenkant of aan de onderkant van het chromosoom. Dus als je gaat zoeken naar andere kinderen met dezelfde chromosoomafwijking als Roeland, dan is het een beetje zoeken naar een speld in een hooiberg. Want dan zoek je naar een chromosoom 6 afwijking op dezelfde plek en met dezelfde grootte. Nou, dat is amper te vinden. En zo zijn er heel veel kinderen met een zeldzame chromosoomafwijking. Niet alleen van chromosoom 6, maar ook van die andere chromosomen die we hebben.
Pauline, als we teruggaan naar het moment dat Roeland geboren werd, wist jij van tevoren dat er iets met hem aan de hand zou zijn?
Nee, niet echt. Ze zagen op de echo's wel een hele kleine afwijking aan zijn nieren, verwijde nierbekkers, maar dat was met de geboorte weer verdwenen. En dat kwam vaker voor. En wanneer we wel iets merkten, was na de geboorte, met een week of 8... leek hij wat meer afwezig te zijn dan de weken ervoor. En hij volgde je ook niet, wat baby's op die leeftijd toch schijnen te doen.
Met zijn ogen?
Met de ogen, ja, uiteraard. Ja. Met de ogen. En hij ging ook eigenlijk 24 uur per dag slapen. Hij dronk op de automatische piloot. En hij leek eigenlijk alleen maar te slapen. En toen zijn we toch maar hebben we aan de bel getrokken. En toen zijn we in het Wilhelmina Kinderziekenhuis beland in Utrecht. En ze dachten eerst aan een stofwisselingsziekte. We zijn daar 5 weken geweest. En aan het begin van die 5 weken hebben ze ook chromosomenonderzoek ingezet voor de zekerheid. Ondertussen wel al die 5 weken allerlei andere onderzoeken laten doen of gedaan. Maar waar eigenlijk niet veel uitkwam. En aan het eind van die 5 weken kwam de uitslag dat hij een stukje chromosoom 6 miste. En chromosoom 6 25.1 tot en met 25.3. Dus 25.1, 2 en 3 miste die. Een stukje ertussenuit, zoals Connie al zei. En toen gingen we naar huis.
Toen kreeg je dus deze diagnose. Wat ging er toen door je heen?
Ze konden ons eigenlijk niet veel vertellen. En we kregen dan nog een gesprek met de klinisch geneticus. Daar hebben we dan dus op gewacht. En die kon ons iets vertellen, maar niet veel. En we zijn na een poosje terechtgekomen in Nijmegen naar de zeldzame chromosomenpoli. En daar zat Connie.
Wat kon Connie je toen vertellen over de diagnose?
Connie wist 1 ding zeker. En dat was, Roeland zal niet naar een gewone school gaan later. Dus ja, je hebt natuurlijk een baby van, ik weet niet meer precies hoe oud hij was toen we bij je kwamen. Maar dat zei me nog niet zo heel erg veel. Wat we wel kregen was 1 onderzoekje, gepubliceerd onderzoek van volgens mij 3 kinderen die hetzelfde hadden. Maar die 3 kinderen, dat liep allemaal heel erg uiteen met de verschijnselen die ze hadden.
Dus heel veel vragen had je nog, kan ik me voorstellen.
Ja, heel veel vragen, ja.
Connie, Pauline was vast niet de eerste moeder aan wie je deze of een soortgelijke diagnose gaf. Wat maakte het gesprek met Pauline nou anders dan met die andere vaders en moeders? Nou,
eigenlijk was het een heel herkenbaar gesprek wat ik had, hè, want ik ben destijds begonnen met die chromosoompolykliniek. juist om die reden, omdat we altijd ouders zo weinig konden vertellen. En dan zeiden van ja, we moeten het doen met de literatuur die er is. En dat zijn vaak jonge kinderen en geen oudere kinderen. Dus we weten eigenlijk ook niet hoe de toekomst is. En vervolgens zeg je, dag, veel succes met uw kind. Want klinisch genetici deden geen follow-up. Dat is in de loop der jaren wel veranderd. Maar ik was toen de eerste in Nijmegen die begon met deze kinderen echt te vervolgen. Want ik dacht van ja, wat ik niet weet, kan ik wel leren. Dus wij zagen deze kinderen terug. En dat was heel ingewikkeld. Omdat soms kon je iets meer vertellen op grond van literatuur of van andere kinderen die je kende met dezelfde chromosoomaandoening. Maar heel vaak ook niet. En dat was bij Paulien was. En naar Roeland was het natuurlijk zo. Ik had heel weinig om handen. En je probeert toch enige duidelijkheid te geven. En daarvan, ik vind het heel leuk dat Paulien juist dat onthouden heeft, dat ik dat gezegd heb. Omdat ja, je wil er geen doekjes om winnen. Je wil heel eerlijk zijn naar ouders. En dat je dan inderdaad op basis van wat je leest en wat je de informatie die je hebt uit het chromosoomonderzoek, probeer dan toch enige houvast te geven. En dan is een houvast van ja, hou er rekening mee, jullie kindje zal altijd extra zorg nodig hebben. Dat is wat je op dat moment kan. Nou, dat is heel onbevredigend voor jezelf en voor ouders, maar het is echt ook wel het enige wat je kunt bieden. Maar het geeft wel een beetje zekerheid. Dus wel, ouders weten wel, oké, dit gaat niet over. Hier moeten we wat mee.
Ja.
En dan ga je dus samen een soort traject aan van, oké, we weten het niet, maar ik kan heel veel van Roeland leren. En hopelijk kunnen ouders op termijn dan ook wat meer van mij leren. En dat maakt het anders. En wat het nog veel anders maakt, is dat Paulien een paar jaar later terugkwam met van, luister eens, ik ben nu lid van een Facebookgroep. En daar zitten 100 ouders bij die Facebookgroep. Allemaal iets met chromosoom 6. En we willen graag die informatie delen. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel een unieke kans. En dat was om twee redenen een unieke kans. De eerste plaats, omdat je natuurlijk nu de social media hebt, dus ouders zijn te bereiken. Je praat over hele zeldzame aandoeningen. Hoe vind je je patiënten? Nou, social media kan een hele goede manier zijn. En de tweede reden is dat we langzamerhand waren overgegaan naar een nieuw soort chromosoomonderzoek. Vroeger keek je door de microscoop heen naar de chromosomen. Ja, en dan kon je zien dat er een stukje weg was, maar welk stukje precies, dat was ingewikkeld. Tegenwoordig doen we met een DNA-test kijken van, meten we heel precies welke stukjes chromosomen er netjes in tweevoud aanwezig zijn, zoals dat hoort, en waar een stukje van ontbreekt of een stukje te veel is. Dus of dat onderzoek nou in Amerika is gedaan of in Oost-Europa of in Engeland of in Nederland, maakt niet uit. Als ik weet dat het met die nieuwe techniek is gebeurd, is het betrouwbaar onderzoek en weet ik ook van oké, dat stukje chromosoom ontbreekt. Dus het enige wat ik hoefde te doen was aan ouders vragen van, zorg nou dat je de officiële uitslag van dat nieuwe type chromosoomonderzoek hebt en stuur me dat op.
Want we hebben eigenlijk misschien wel een stukje overgeslagen. Toen Paulien tegenover jou zat en jij zei, ik kan je eigenlijk nog niet helemaal vertellen, of lang nog niet goed genoeg vertellen wat deze diagnose nou betekent. Toen heb jij erbij verteld, want het is bijna niet te onderzoeken. Want als iets zo weinig voorkomt, heb je niet een groep mensen waarvan je zegt, oh, nou, 1 op de 8 heeft dit, of 1 op de 12. Je had eigenlijk een flinke groep patiënten nodig en die was er gewoonweg niet.
Precies, dat klopt, want dat is ook wat Paulien zegt. Ik heb een artikel met 3 en ik herken mijn kind er niet in. Ja, elk kind is uniek. Dat geldt voor gezonde kinderen. Geldt ook voor kinderen met chromosoomafwijking. We weten ook met kinderen met Down-syndroom dat het ene kind niet het andere kind is. Hè. Die hebben allemaal hun eigen, maar de grote gemeenschappelijke deler is er wel. We weten wel hoeveel procent van die kinderen een hartafwijking heeft bijvoorbeeld. Ja, van die chromosoom 6 afwijking van Roeland wisten dat helemaal niet. Zo. Die informatie was er gewoon
ja,
niet.
En zo kwam Paulien bij je terug en lag er ineens een kans om met een groep ouders van kinderen met een chromosoomafwijking om ze bij elkaar te brengen.
Ja.
Paulien, dus zo had je eigenlijk niet alleen een kind met een aangeboren afwijking, maar je was ook een soort deel van een community die je hebt opgezocht op een bepaalde manier?
Ja, eerst nog heel primitief, zeg maar. Via internet kwam ik op een Yahoo-groep terecht van iets van 8 of 9 ouders. Die kinderen van die ouders, die misten allemaal net even een ander stukje. Op een bepaald moment, toen we wat groter werden, ik weet niet meer hoeveel, misschien wel 25 of 30. Toen kwam Facebook opeens om de hoek kijken. En toen zijn we overgestapt op Facebook. En van lieverlee hebben zich veel meer ouders aangemeld. En in het begin eigenlijk al 2 andere stellen met een kind met exact dezelfde afwijking zoals Roeland. En het andere kind, daar werd dus zeg maar nieuwe onderzoek mee gedaan. En dat bleek dan net even weer iets anders te hebben, maar wel overlap te hebben met Roeland. Maar grappig genoeg, komen zij echt heel erg overeen. Vooral qua gedrag, maar ook uiterlijk. En dat is wel heel bijzonder. En ik denk dat we nu op een groep zitten van ongeveer 1000 kinderen. En daarvan hebben er een stuk of 12, denk ik, precies hetzelfde als Roeland. En nog wat meer kinderen die overlap hebben.
En die 1000, dat is wereldwijd?
Ja, dat is wereldwijd, ja. Ja, wij vinden dat heel veel, maar dat is toch nog echt zeer zeldzaam.
Ondertussen groeide Roeland op. Wat maakte hem anders dan andere kinderen?
Haalde geen mijlpalen.
En met mijlpalen bedoel je dingen als...
Nou, gewoon eigenlijk een van de begindingen is goed eten en drinken. Had voedingsproblemen, sensorische problemen al... En dat had ook te maken met eten en drinken, dat hij dingen afweerde. Hij haalde de eerste mijlpaal niet met betrekking tot lichamelijke dingen, zoals je hoofd omhoog houden. Dat lukte hem niet. Dat is pas gelukt na heel veel training, na ongeveer een jaar, konden ze je hoofdje omhoog houden. Kruipen, liggen, zitten, lopen, dat heeft heel lang geduurd. Is gelukkig wel gekomen. Heel veel oefening, staattafels, allerlei andere loopkarren en dingen. Hij is uiteindelijk los gaan lopen vanaf 5 jaar, zo'n beetje. En lopen doet hij heel rommelig. Motorisch niet zo goed gecoördineerd, zeg maar. Maar hij loopt wel. En praten heeft hij, niet gedaan. Een paar woordjes. Hij kan gelukkig papa en mama zeggen. En hij heeft een tijdje Pippi gezegd, omdat hij dat leuk vond om te kijken. Pippi, maar dat zegt hij niet meer. Ja, en verder alles wat daarna komt, dat is nooit gekomen.
Dus, lijkt me ook een hele zoektocht voor jou als ouder. Je hebt weinig kennis en wat kan er dan wel en wat kan die niet?
Ja, ik had natuurlijk wel heel veel steun in die groep. Ja. En we zaten er denk ik wel dagelijks op, even een uurtje of misschien soms wel langer. En heel veel herkenning en ook heel veel tips over en weer. Ja, wat er in de reguliere wereld zeg maar niet zo snel voorhanden is, kon je daar wel vinden. En we hebben ook dingen naar elkaar opgestuurd. Zo krijg ik altijd bepaalde armbanden vanuit Amerika opgestuurd van ouders, nu nog steeds. Ik heb laatst weer een hele set ontvangen die zij dan voor mij kopen. En andersom ook weer. Dus,
En zo bracht jij Connie dus uiteindelijk in contact met deze groep. Wat dreef jou daartoe om dat contact zo te leggen, om dat met elkaar te verbinden?
Ja, ik vond het zonde dat we alle informatie die we hadden niet konden verspreiden. En ook met het oog op toekomstige ouders. Dat die niet zeg maar hetzelfde als ons zou overkomen. Dat ze dan naar huis zouden worden gestuurd met de mededeling van ja, we weten eigenlijk niks. En dat zou natuurlijk erg zonde zijn.
Ja. Dus als jij bent geen wetenschapper oorspronkelijk.
Nee.
Nog steeds niet helemaal, maar jij doet wel een grote bijdrage aan onderzoek.
Ja, ik ben de contactpersoon tussen die Facebookgroep en het onderzoek. En elke keer als er een gezin zich aanmeldt op die Facebookgroep, dan stuur ik ze ook allerlei informatie. En ook over het onderzoek, of ze daar aan mee willen doen.
Inmiddels is Roeland 17. Ja. Heb jij zelf nog veel aan dit onderzoek?
Weet ik niet. Het is wel zo dat ik heb begrepen dat er veel meer mensen, ook oudere mensen met bepaalde beperkingen, nu ook weer worden getest. Dat heel veel ouders, oudere ouders, toch dan willen weten van goh, er zijn nu bepaalde onderzoeken nodig. En nu kan er toch een test worden gedaan. Misschien is het toch wel handig om te weten. Dus er komen ook steeds meer ouders bij de groep met oudere kinderen. Dus wie weet hebben we daar dan toch nog wat aan.
Connie, ouders van patiënten hebben dus niet alleen die hebben invloed op het onderzoek. En een rol bij het verzamelen van de data. Hier, het is niet gebruikelijk natuurlijk dat ouders zoveel en dat patiënten eigenlijk zoveel invloed hebben op onderzoek.
Ja, dat klopt. En het vraagt ook wel wat van onderzoekers. Hè. Je moet heel goed communiceren met de ouders. Je moet zeker zorgen aan goede verwachtingen. Dus dat je duidelijk maakt dat onderzoek tijd kost, dat je niet gelijk iets weet en wat alle keerzijden zijn. We zijn ooit begonnen met een vragenlijst op papier, gewoon in het Nederlands en het Engels. Die hebben we omgebouwd naar een digitale vragenlijst in 7 verschillende talen. Maar ja, je vraagt heel veel informatie van ouders. Hè? Dus er zijn ongeveer 700 vragen. Nou hoeven ze niet allemaal te beantwoorden. Want op een gegeven moment, je zegt dat er geen hartafwijking is. Dan stoppen de verdere vragen voor hartafwijking bijvoorbeeld. Hè? Of als het kind nog heel jong is, ga je niet vragen naar puberteitsontwikkeling. Dus de vragenlijst past zich aan. Maar we vragen heel veel informatie. En we vragen ook vooral informatie die juist ouders graag willen weten. Uiteindelijk kunnen wij nu zeggen van nou, als jouw kind dat stukje van chromosoom 6 mist en het gaat lopen, dan is de gemiddelde leeftijd op het kind gaat lopen is zoveel jaar. Dat is niet iets wat je uit literatuur kunt halen. Dus we vragen juist die dingen die wel belangrijk zijn en ook belangrijk zijn voor de begeleiding. Is er een kans op epilepsie? Is er een kans op infecties? Een hogere kans op infecties bijvoorbeeld? Dus dat zijn vragen die wij uitvragen.
En eigenlijk deze de database die jullie aan het aanleggen zijn, die koppelt dus de het hele precieze stukje in het DNA waar het foutje zit of wat ontbreekt aan daadwerkelijke klachten of mogelijkheden. Dus waarmee je dus inderdaad een beetje een voorspelling kunt doen. Nou ja, voorspelling is misschien een groot woord, maar waarmee je meer kunt vertellen dan je destijds aan Pauline kon vertellen van waarschijnlijk gaat hij niet naar een gewone school, maar meer weten we eigenlijk niet.
Ja, en ik vind voorspelling eigenlijk een heel goed woord. Okay. Dus in het Engels noemen we het ook prediction. We predict the phenotype. En phenotype betekent het geheel aan uiterlijke kenmerken, aangeboren afwijkingen en gedrag. Dat is het fenotype van iemand. En ik zei net al, elk kind is uniek. Dus je zult nooit zien dat een bepaald kenmerk bij alle kinderen in zo'n groep voorkomt. Nou, dus daar zijn we nu mee bezig. Nou,
maar dat is al meer wat je eerst kon zeggen.
Ja, en dat is natuurlijk een heel belangrijke voorwaarde. Eerst moet je laten zien dat je data betrouwbaar is. Hè? Want we hebben ook wel artikelen ingestuurd naar tijdschriften. Nou, goed, leuke manier waarop jullie data verzameld hebben. Hartstikke, dat is de toekomst. Maar is het wel betrouwbaar? Nou, daar hebben we onderzoek naar gedaan. We hebben vergeleken wat ouders hebben ingevuld op de digitale vragenlijst. Samen met uitgebreide dossiers die we van de kinderen hadden. Van als wij nou zelf die vragenlijst zouden invullen, hoe goed matcht dat dan? Nou, dat blijkt heel goed te matchen. Het tweede is, je moet ook goed nadenken over hoe je het weer presenteert aan ouders. Want we nu het automatisch kunnen analyseren, kunnen het ook via een interactieve website weer automatisch terug gaan geven aan ouders. Nou, dat is de volgende fase waar we nu in zitten. We hebben een panel gemaakt van 30 ouders wereldwijd en een aantal professionals, waarin we gezegd hebben, nou kijk, we hebben 700 kenmerken. Die gaan we niet allemaal terug rapporteren, want dan worden ouders gek. Dat wil je niet. Je wil gedoseerd, je wil echt wat ertoe doet, wil je terug rapporteren. Dus dat zijn we nu aan het uitvinden met elkaar. Van oké, wat vinden jullie belangrijk? En die groep van 30 ouders is daar heel belangrijk in. Van als we een keuze moeten maken, omdat we ouders niet willen
overvoeren
met dus een overweldigende hoeveelheid informatie. Je zult maar net een kind hebben met, je weet net de diagnose, je gaat naar internet, een leuke website. We gaan voeren in wat ons kind heeft en dan krijgen we terug wat we kunnen verwachten, wat de voorspelling is. Ja, dan wil je niet alles weten misschien. Dus, en we gaan ook daar wel keuze in geven. Gewoon zeggen van, oké, wil je alleen weten wat er in de leeftijdsgroep van je kind gezien wordt? Of wil je ook alvast iets over de toekomst weten? Dus dat ouders die mogelijkheid hebben om die keuze daarin te maken. Nou, dat is natuurlijk heel spannend met elkaar. We zijn ook net aan het begin van het onderzoek. Waar we met elkaar gaan kijken, oké, hoe gaan we dit nu eigenlijk doen? Dat het betrouwbaar is, maar ook dat het voor ouders behapbaar is.
Oké, en dat gaat uit dit onderzoek blijken. Ja. Eigenlijk onderzoek dat niet mogelijk zou zijn zonder de participatie van, in dit geval niet de patiënten zelf, maar van ouders van patiënten.
Ja. Nee, dus zonder dat zou je het zeker niet kunnen. Het verzamelen van de informatie. We hebben in die 10 jaar tijd van de ouders meer verzameld dan in de literatuur voorhanden is. Hè, dus dat is echt heel bijzonder. Het verzamelen van de informatie had niet mogelijk geweest, maar ook het meedenken over van, Wat doe ik hiermee?
Zijn er nog andere dingen waarvan dat zou ik graag willen onderzoeken, nog een stap in willen maken?
Wat ik graag zou willen eigenlijk is dat er meer aandacht is voor het onderzoek. Want dat is het grootste probleem nu wat wij hebben. Het is heel moeilijk om voor dit type onderzoek subsidie te krijgen. Mensen vinden het wel heel spannend om als je onderzoek doet waarmee je kinderen beter maakt. Maar we maken geen kinderen beter. Deze kinderen hebben een weeffoutje in hun erfelijk materiaal. Dat kan ik niet repareren. Het leven van de kinderen kan ik een beetje beter maken, van de families kan ik een beetje beter maken, maar niet het kind zelf. Je kunt de begeleiding verbeteren, dus in die zin kunnen ze erop vooruit gaan. En het is heel moeilijk om voor dit type onderzoek, zelfs bij zeldzame ziektefondsen, omdat ik geen kinderen beter maak, is het heel moeilijk om subsidie te krijgen. En op dit moment draait het project volledig op crowdfunding. En ik volg natuurlijk deze kinderen op de chromosoompolykliniek. En ik begin al, als ze 12 jaar zijn, begin ik al tegen ouders te zeggen van, heb je er al over nagedacht? Wat als hij straks 18 is? Wat ga je dan doen? Want een kind van 18 hoort uit huis te gaan. En jullie kind ook. En dan kijken ze hem een beetje aan van, wat zeg je nou? En zeg je nou dat mijn kind uit huis moet? Hoe kan dat nou? Dat kan toch helemaal niet? Dus je moet er wel over na gaan denken.
Eigenlijk, we hebben het daar straks gehad over hoe lastig het is om onderzoek te doen naar kinderen zoals Roeland. Omdat het zo zeldzaam is dat het lastig is om data te verzamelen. Het is lastig om het gefinancierd te krijgen. Want we kunnen deze kinderen nog niet beter maken. Maar is het ook lastig om gewoon de dagelijkse zorg voor Roeland voor elkaar te boksen? Voor nu en in de komende jaren?
Ja, we moeten gewoon overal rekening mee houden met hem. En ja, je kunt niet zomaar even de deur uit. Wij moesten vandaag voor deze podcast ook een en ander regelen, zodat mijn man thuis kon werken en dan vanmiddag onze zoon kan opvangen en vanochtend zetten. Ja, we moeten echt altijd en overal rekening met hem houden.
En als onderzoeker heel belangrijk om dat te weten, om te realiseren, hè, dat ouders willen wel meedoen met je onderzoek. Maar ze hebben nog veel meer om te regelen en te doen. Hè? Dus ik vind het heel bijzonder dat, ook al zitten er 1000 ouders in de Facebookgroep, dat er nu ruim 280 meedoen met het onderzoek. Ja, daar ben ik al heel blij mee. Want ik weet uit ervaring, uit de verhalen van de ouders die ik spreek, dat ze al zoveel aan hun hoofd hebben en dan ook nog eens een vragenlijst met 700 vragen invullen. Ja, je vraagt nog niet wat van ze. Ja. En met die ene vragenlijst blijft het natuurlijk niet, want we zijn nu met de volgende vragenlijst bezig. Namelijk, wat kunnen deze kinderen op volwassen leeftijd? Ja. Want dat is informatie die ouders vaak niet hebben en wel heel graag willen weten. Dus we zijn nu bezig met, en dan gaat het over vragen van nou, wat kan je kind? Kan je kind zichzelf aankleden? Kan hij de tafel dekken? Kan hij een boodschap doen? Want dat is informatie. En dat is ook niet, dat lees je ook niet in wetenschappelijke literatuur. Daar staat iets over een IQ, maar IQ zegt niet over wat een kind kan. Het dagelijkse leven vraagt meer dan een IQ. Vraagt ook wat je sociale vaardigheden zijn. Dus dat zijn dingen waar wij nu ook aan het werk zijn. Van nou, hoe zorgen we ervoor dat we ook weten hoe het op volwassen leven deze kinderen gaat?
Genoeg te onderzoeken dus nog. Ja. Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame genetische oorzaken voor ontwikkelingsachterstand. Het onderzoek naar chromosoom 6 afwijkingen past daar helemaal in. Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg. Bedankt voor het luisteren naar UMCG-gesprekken. Ben je nieuwsgierig naar onze volgende podcast? Hou nieuws.umcg.nl en onze sociale media in de gaten. En wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op onze website www.umcg.nl.